We lezen samen uit het boek Openbaring. En dat is een deel van het eeuwige evangelie. En terwijl we dit lied zo zongen, toen dacht ik, wij hebben zoveel overvloed aan Bijbels, dat het voor ons vanzelfsprekend is dat je uit het woord van God leest. Er zijn heel veel plekken in de wereld waarin het niet vanzelfsprekend is. En dat is goed om te bedenken hoe bijzonder het is om in alle vrijheid naar het eeuwig evangelie te mogen luisteren. Ik heb ooit mee mogen doen, 2 keer, met een Syrisch-orthodoxe kerkdienst. We waren de buren ongeveer van onze kerk in Hengelo en we hadden een gezamenlijke dienst. En daar hoorde bij dat ook het evangelie naar binnen gedragen werd. En ik had het voorrecht om dat te mogen doen. En wat er toen gebeurde vond ik heel treffend. Er waren een heleboel wat oudere mensen ook. En die drongen naar het gangpad om de Bijbel even heel voorzichtig aan te raken. Of er een kus op te geven. Diepe eerbied voor het eeuwige woord van God. Zo mogen wij er ook naar luisteren. Johannes beschrijft in Openbaring 7, vers 9 tot en met 17. Hierna zag ik dit. Een onafzienbare menigte die niet te tellen was. Uit alle landen en volken van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze, de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Alle engelen stonden om de troon en de oudsten naar de 4 wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden, Amen, lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe tot in eeuwigheid. Amen. Dat is wat we net gezongen hebben. Een van de oudsten sprak mij aan. Wie zijn dat daar in het witte? Waar komen ze vandaan? Ik antwoordde, u weet het zelf, Heer. Hij zei tegen me, dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen zijn gekomen. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon. En zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit, zal bij hen wonen. Daar staat letterlijk, zal zijn tent over hen uitspannen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst. De zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Amen. Onder Gods tent. De Bijbelgedeelte geeft een directe aanleiding. Zet het eerste plaatje er maar op mee, als je wilt. Wij hebben over het algemeen, op het moment dat het woord tent valt, niet het idee van dat je daar heel veilig altijd in bent. Ik heb maar even een paar plaatjes opgezocht van rampzalige momenten met tenten. Misschien dat er hier in de gemeente ook wel wat voorbeelden van zijn. Ik herinner mij dat ik een keer over dit thema aan de hand van een ander Bijbelgedeelte preekte en dat mijn collega schoonvader in Groningen in de kerk zat, Wim van den Kamp, lid van de VBG, een humoristische meneer. En ik vroeg aan de gemeente of ze ook ervaringen hadden met zeg maar min of meer rampzalig verlopen tentcampagnes, tentacties, tentvakanties bedoel ik. En hij stak zijn hand op. Dus ik interviewde hem, ik zette mijn microfoon onder de neus en hij zei, wij vergaten een keer de buitentent mee te nemen. De gemeente dit barst in luid gelach uit, want ze waren naar Zuid-Duitsland of zo geweest. En toen het gelach verstomd was, toen zei hij, maar het bleef droog. Toen moest de gemeente nog veel meer lachen. Want dat is dan wel een grote zegen. Als je geen buitentent hebt en alleen maar een binnentent, dan moet je wel droog weer hebben. Nou, hier staan een paar plaatjes van die wel laten zien hoe rampzalig het kan wezen als het met een tent niet goed gaat. Dan heb je echt geen idee van veiligheid. Dus hoe zit dat dan met de tent van God? Wat voor beeld wordt ons dan als het ware voor de neus gehouden? Nou, dat is het. Dat is een van de dingen, daar moet je wel mee starten. Want ja, zo kennen wij tenten. Ik bedoel, ik herinner me een kinderfeestweek van een paar jaar geleden, waarbij ik met een paar anderen een toneel speelde, terwijl een orkaan voorbij trok, letterlijk. En alle medewerkers, er waren er meer dan 100, aan de palen hingen om ervoor te zorgen dat de tent niet om zou vallen op die meer dan 200 kinderen die erin zaten. Wat een heel sneu verhaal was, het was uit Esther. Het was precies de scène dat Esther knielend voor de koning beweert en zegt dat haar volk vermoord gaat worden. Een dramatische scène. En ook Jeritsa die dat gloedvol speelde, die snikte een eind weg. En dat hield ze 4 minuten vol, want zo lang duurde het voordat de orkaan voorbij was. Ik had veel respect voor haar. Ik stond naast de koning, was Mordechai, en ik zei tegen Gesines, winne maar. Maar Gesines gaf geen krimp, die zag die tent heen en weer gaan, die denkt, we wachten tot de storm voorbij is. Dat is een lange scène, en dan bedenk je, ja, dat had heel verkeerd kunnen aflopen. Het is de behoeding van God zelf, dat het goed afgelopen is. We hebben tegenwoordig een steviger tent, dat scheelt alweer een heel stuk. Maar dat kan van alles nog wat misgaan. Dat klopt toch ook met onze levenservaringen. We kunnen wel zeggen dat we in de hoede van God zijn. En dan overkomt je er ineens wat. Dan gebeurt er ineens iets wat je hele leven op de kop zet. Je loopt tegen ziekte of dood aan. Je loopt tegen ongeluk aan. Je loopt tegen werkloosheid aan. Je loopt tegen weet ik wat allemaal voor vreselijke dingen aan. Hoe zit het met die tent van God? Is die wel eigenlijk betrouwbaar? Doet die het wel? Want we willen graag dat de tent dit doet. Toch? Als we aan het kamperen zijn. Voor wie dat leuk vindt. Als we aan kamperen zijn, dan willen we. Ja, dan moet het er zo zo'n beetje uitzien. Of een variant daarvan of zo. Mooi weer, een droog grasveld. Een leuk potje om te koken. En kindertjes die blij zijn. Mooie dingen die je kunt doen. Ontspanning die je hebt. En plezier in de vakantie. Rust die er is. Geen gedoe van de agenda. Geen schoolmeester die je achter de broek zit. Geen baas die je achter de broek zit. Geen klussen en taken die er op je wachten als je aan het werk bent. Geen plichten. Dat je elke dag gewoon kunt bedenken, wat zullen we nou eens doen? En dat mogen we ook doen. Dus er zitten wel positieve dingen aan. Maar ja, hoe zit het dan? Hoe zit het met de tent van God? God spant zijn tent uit. Ik heb er een plaatje bij gezet van een heleboel mensen, omdat de tekst dat zegt. En ik denk, ja, dat moet je even zien. Als je dat niet ziet, dan snap je dat misschien niet helemaal. Maar dit is natuurlijk. Ook dit laat het niet echt zien. Want dit is een plaatje wel van een heleboel mensen. Maar het is maar een klein groepje als het er goed op aankomt. Vergeleken met de menigte die in dat hoofdstuk van Openbaring genoemd wordt. Een menigte die niet te tellen valt. Die spelen echo's in mee van datgene wat God ooit tegen Abraham gezegd heeft. Dat zijn nageslacht zou zijn. Zo ontelbaar als het zand, de korrels van het zand op het strand aan de zee. Zo ontelbaar als de sterren aan de hemel. Een ontelbare menigte. Die komt hier tevoorschijn. Hier wordt het zichtbaar. In dit visioen van Johannes wordt zichtbaar wat die ontelbare menigte betekent. En God spant zijn tent uit over die ontelbare menigte. Daar moet ik eerst even wat over zeggen, over het totaal zeg maar, van het boek Openbaring. Bekruipt mij soms het gevoel dat wij hier in Nederland en in het Rijke Westen de neiging hebben om het boek Openbaring en andere profetische stukken te lezen alsof het een reisgids is. Alsof het een catalogus is van een reisbureau. Ik heb dit beeld al eens vaker gebruikt. Van je gaat naar een reisbureau toe en dan boek je een vakantie ergens op een zonnig oord. En dan krijg je een catalogus mee en dan ga je thuis zitten bladeren. Of misschien voor die tijd al. Of je gaat op internet zitten loeren. En dan kijk je hoe het eruit ziet en waar de strand ligt. En hoe de palmbomen zijn. En of de bus die er naartoe gaat wel lekkere stoelen heeft. En of het vliegtuig het wel goed doet en al dat soort dingen meer. En dan verheug je er alvast op. Want met een beetje geluk word je met geriefden naartoe gevoerd. Heb je daar een geriefelijke vakantie en word je met gerief weer teruggevoerd. Het boek Openbaring is niet het boek van het gerief. Het boek Openbaring is het boek van de vervolgde gemeente. Het boek Openbaring is er niet voor geschreven om gegoede burgers die in veiligheid leven zich te laten puzzelen over hoe het allemaal nou niet precies in elkaar zou zitten, zodat we op de meest geriefelijke manier in de hemel terechtkomen. Ik zeg het een beetje scherp, maar dan wordt het heel duidelijk door. Het boek Openbaring is geschreven in opdracht van de Heer van de gemeente, om zijn vervolgde gemeente moed in te spreken, om hun perspectief te bieden, om mensen die in de knijp zitten en in nood zitten, omdat ze volgeling van Jezus zijn, om die te laten zien, dit is wat er gaat gebeuren. Hoe ellendig de situatie nu ook is, hoe belabberd je er ook voor staat, hoe vreselijke dingen er ook over je heen komen, dit is wat er gaat gebeuren. Het gaat over redding en het gaat over overwinning. Het gaat niet over een geriefelijke reis, maar het gaat over wat Jezus gaat doen. dwars door alles heen. Even over de plaats van dit visioen, daar ga ik niet te veel over zeggen, want dan krijg je een heel college over openbaring. Nou, dat ga ik nou niet doen. Maar op een gegeven ogenblik, hoofdstuk 4 is de visioen van de troonzaal, eeuwige liturgie, zeer indrukwekkend. Hoofdstuk 5, daar kom je de scène in tegen dat het Lam van God, de loskoopakte, de bevrijdingsakte van de wereld uit de hand van God mag ontvangen. En daar zitten 7 zegels aan. En één voor één breekt Jezus die zegels open. Dat staat dan in het 6e hoofdstuk. En dan komen er 6 van die zegels die opengebroken worden. En in elk zegel geeft een nieuwe kijk op die bevrijdingsoorlog. Laat ik het zo zeggen. En dan bij het 6e zegel stopt het even. En dan komt er een intermezzo. Een ander soort visioen. En daar hoort dan bij het eerste stuk. Waarbij er 144.000 Joden te zien zijn. Zegt Johannes. Hoe hij dat zo gauw geteld heeft, dat zal hem misschien wel verteld zijn. Maar hij ziet 144 Joden, die 144.000 Joden, die verzegeld zijn en die gemerkt zijn. Deze zijn van het Lam, deze zijn van Jezus. Een heel bijzonder, intrigerend Bijbelgedeelte. Daar valt een hoop over te zeggen, hoe dat werkt. Dus daar heb ik een hoop vragen ook over, die ik niet goed kan beantwoorden. Intrigerend. En dan komt dat tweede visioen, wat ik met jullie gelezen heb. Dan komt dat beeld van die enorme internationale menigte. Dus een menigte uit alle stammen en talen en volken en rassen en naties. Als je dat zo zegt en hoort, dan denk je, ja, natuurlijk. Het Koninkrijk van God is internationaal. De kerk van Jezus is wereldwijd. Om het even te beperken tot onze stroom van gelovigen, zeg maar, er zijn naar schatting 100 miljoen baptisten in de wereld en je vindt ze overal. Tot en met IJsland, waar het toch tegenvalt om een open plek te vinden voor een doopvond in het bevroren water. Maar je hebt daar ook warme geisters en zo natuurlijk. Dus dat zal vast wel goed komen. Je vindt ze overal. De gemeente van Jezus is wereldwijd. Nou, het is nog niet zo lang geleden in de wereldgeschiedenis dat de mensen wel buitengesloten werden. Dat bijvoorbeeld zwarte mensen niet geacht werden een ziel te hebben. En dus ook niet geacht werden eigenlijk om onder de categorieën van het evangelie te vallen. Wij vergeten dat wel. Maar dat was ook een deel van onze geschiedenis. De Bijbel weerspreekt dat. Laat een beeld zien waarin de totale veelkleurigheid van het menselijk ras zijn plaats heeft in de toekomst van God. En ook om de verrassing. Maar Rob zei van tevoren al, toen we samen voorbeden hadden en ons voorbereiden op het dienst van, dat het formidabel zou moeten zijn om in die eeuwige lofprijzing zingend voor Gods troon te staan. Nou, dat is ook zo, daar doe ik ook niks aan af. Maar deze lui schreeuwen. Die zingen niet, die schreeuwen. Dat staat er letterlijk. Ze schreeuwen Gods lof. Met vol vermogen. Ik heb daar een aardige illustratie van meegemaakt. Ik heb zelfs overwogen om het hier te doen, maar ik denk, nou laat ik dat nog maar niet doen. Nou, laatst was ik in de dienst in Veendam, waar mijn zwager en collega Jur Kruizinga preekte. Die kan prachtig preken, vind ik. En die bestond het om aan het eind van de preek tegen de gemeente te zeggen, ga allemaal staan. Ze gingen allemaal braaf staan, want zo zijn ze dan wel weer. De tekst van Psalm 150 kwam op het scherm en hij zei, ik lees 1 regel voor en daarna lezen jullie die regel achter mij aan. Zo hard als je kunt. Nou, de gemeente dacht, wat overkomt mij nu? Maar Jur begon, en die begon met de eerste regel van Psalm 150. En waarachtig, de gemeente opende haar mond en schreeuwde de lof van God. Nou, het was nog wel beschaafd hoor, maar er kwam een hoop geluid uit. Meer geluid dan ik ooit uit de gemeente sprekend zeg maar heb horen komen. Dat is een aardig voorbeeld. Deze menigte schreeuwt de lof van God. Vol volume. Wat zijn dat voor lui? Wat zijn dat voor mensen? Nou, dan kun je een heleboel theologie aanhangen. Ook een heleboel theologische discussie. Ga ik niet doen. Die zet ik gewoon aan de kant nu. Want ik denk dat de tekst daar vanmorgen geen aanleiding toe geeft. Wat wel gezegd mag worden, dat is wat die oudste zegt. Je vraagt aan Johannes, wat zijn dat voor mensen? Wat denk je wat dit voor mensen zijn? En Johannes die heeft geen idee. En die durft dat ook niet zeggen misschien. Dus die laat het aan hem over. Zegt, nou, u weet het. Zegt u het maar. En dan zegt die oudste, een van de 24 oudsten, die zegt, dit zijn de martelaren uit de grote verschrikkingen, uit de grote verdrukking wordt het ook al gezegd. De martelaren die het gevecht met het kwaad aan den lijve ondervonden hebben en hun leven gewassen hebben met bloed. Het bloed namelijk van het lam, dat beeld speelt voortdurend mee. Hè? Dat staat in hoofdstuk 5, het lam als geslacht. Daar komt het al tevoorschijn. Hier komt het opnieuw tevoorschijn. Gewassen, schoongewassen, verzoend, gereinigd met het bloed van het lam. En ik denk bij die martelaren, niet alleen het bloed van het lam, want hun eigen bloed heeft zich daarmee gemengd. Als je martelaar bent, dan mengt zich dat met het bloed dat Jezus heeft laten vloeien. En zo is het in van de oude kerk bekend, in de tijd van de vervolgingen, ook in de tijd van Johannes en vlak daarna, dat er mensen op een gruwelijke manier doodgemarteld werden, die volgelingen van Jezus waren geworden en te kennen hadden gegeven om gedoopt te willen worden. Daar was dan ook een periode van voorbereiding bij, 40 dagen. En gedurende die 40 dagen opgepakt werden en doodgemarteld werden. Die kwamen dus niet aan de doop toe. Maar door de gemeente die achterbleef, werden ze als gedoopt beschouwd. Want ze hadden een bloeddoop ondergaan. Namelijk de bloeddoop van Jezus. Nou, dat is de setting waarin het boek Openbaring speelt. Met bloed gewassen, bloed van het lam. En dat nodigt uit om zelf met vlees en bloed volgeling van Jezus te zijn. Met datgene wat je in huis hebt en wat je kunt. Tegen die mensen. Tegen die mensen. Over die mensen. Zegt de oudste tegen Johannes. God spant zijn tent over hen uit. Hij zet zijn tent strak over hen uit. Zodat er veiligheid, bescherming en behoeding is. Hier spelen allerlei beelden uit het Oude Testament voluit een rol. Hier speelde mee bijvoorbeeld dat in de scheppingsgeschiedenis God een uitspansel maakte. Dat woord is een beetje ouderwets, maar dat betekent letterlijk dat iets strak getrokken wordt. Met touwen vastgezet als het ware, zodat er een strakke overkoepeling is. Nou ja, dat zien we. Dat ziet Israël, dat zien wij als we naar de blauwe hemel kijken. Dat noemen we dan ook het uitspansel. Daar kom je dat eerste beeld al tegen. Je komt het op allerlei andere plekken tegen. Over God die zijn tent uitspant over de mensen. Je komt het aan het eind tegen, als het om de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem gaat. Want daar wordt het woord tent en het werkwoord tenten wordt voortdurend genoemd. God spant zijn tent uit over de mensen. Ze zijn onder Gods tent. Wat zou dat betekend hebben voor die lui, denk ik dan? Voor die mensen, voor die broeders en zusters. Ik denk dat het hun op een verrassende manier, de mensen van Johannes, hè, de tijd van Johannes. Ik denk dat het mensen uit de tijd van Johannes op een verrassende manier bemoedigd zal hebben. Stel je voor dat je alles kwijt bent als martelaar, je huis is geconfiskeerd, je zit in een akelige gevangeniscel, je hebt niks meer van jezelf. En dan hoor je, weet je, dat de tent van God over je leven uitgespannen is. Wat er ook gebeurt. Wat er in je geschiedenis ook zal plaatsvinden. Hij is degene die zijn bescherming over je heen geeft. In leven en in sterven. In alle omstandigheden. Dat is een formidabele gedachte. En daar mogen we met elkaar even over nadenken. We gaan er eerst over zingen. Een lied dat beschrijft het Bijbelgedeelte wat we samen gelezen hebben. Lied 287 uit onze bundel.
Wie zijn er die daar komen, in stralend wit gekleed? Hun rouw is weggenomen, de maaltijd is gereed. Zij komen groot en klein, uit angst en uit verdrukking.
God spant zijn tent uit. De prachtige tekst die we zo pas gezongen hebben is een directe weergave van dit gedeelte uit Openbaring 7. En ik doe het plaatje er nog een keer weer bij die ik net ook al gebruikt heb, omdat ik denk, je moet daar ook een beetje een beeld bij hebben. Van die enorme menigte. Wij kennen grote menigten. Als Nederland, stel je voor dat het damesteam kampioen wordt, voetballen. Nou, dan gaat een hoop mensen op de been brengen, ongetwijfeld. We herinneren ons nog die keer dat het Nederlands herenteam Europees kampioen werd en wat dat deed. Nou, heel Nederland helemaal door dolle heen. Dit is vele malen groter. En vele malen internationaler. Vele malen indrukwekkender. Ook omdat ze in het wit gekleed zijn. Het maakt het nog weer heel anders. God spant zijn tent uit over een menigte. Een enorme menigte. Denk ik, dat moet er wel een hele grote tent wezen. En dat is ook zo. Dat is op het formaat van God. Mensen denken wel eens, bij allerlei beelden die hier over God zijn, dat het een klein formaat is. Maar ik zal een voorbeeld geven, eentje van Vincent Taylor. Ik heb hem misschien al eens genoemd. Die beschrijft over Genesis dat de geest Gods over de wateren zweefde. En veel mensen denken dan aan een klein vogeltje en een hoop water. Maar Vincent Taylor zegt, beschouw het als een enorme duif die broedt op de aarde. Dan heb je het beeldscherp. De breedte van Gods geest. Die broedt op de aarde. Om de vruchtbare aarde, de geordende schepping tevoorschijn te brengen. Een prachtig beeld. Dat blijft bij je hangen als je daarover nadenkt. Een grote tent. Niet een kleine. God doet dingen in het groot. En er komen er in dat Bijbelgedeelte een aantal termen tevoorschijn die uit Psalm 23 komen. Misschien hebben jullie het herkend. Psalm 23 is heel, heel beroemd natuurlijk, heel bekend in allerlei ziektesituaties, in rouwsituaties, maar ook op andere plekken. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, enzovoort. Die beelden van Psalm 23 komen tevoorschijn. Dan moet je erbij zeggen, we hebben niet alleen eerst wat last om dat beeld van de tent scherp te krijgen vanwege onze vakantiegedoe. We hebben ook wel eens problemen om de beelden van Psalm 23 scherp te krijgen. Want het zijn schapenbeelden en wij zijn mensen. Ik denk bij groen water en een stroompje aan rivier, denk ik, aan een prachtige plek om onze tent, onze caravan neer te zetten met een mooie voortent ervoor. En zo denken jullie waarschijnlijk ook. Aan een picknick. We nemen een grote mand met picknickspul mee en we hebben een geweldige plek om samen te picknicken. Nou, het komt wel een beetje in de buurt. Maar als je het met schapenoren beluistert, dat is even een mentale oefening. Als je het beluistert met schapenoren, als je met schapenogen kijkt naar Psalm 23 en naar deze tekst, dan zie je heel wat anders. Dan zie je eten, groen gras. Dan zie je drinken, helder water, eerste kwaliteit water. Dan zie je veiligheid, goede herder. Stok en staf, die vertroosten mij. Dan zie je de troost van de God die de tranen van de ogen afwist. Een mooi plaatje vond ik erbij van een klein jongetje dat heel veel verdriet heeft, ik weet niet waarom. En afgeveegd wordt, waarschijnlijk door zijn vader. De tranen worden afgewist. Dat is het beeld ook dat bij deze ontelbare groep martelaren hoort. Die zullen hun tranen hebben, denk je niet? Ik weet het wel zeker. Ik weet het wel zeker dat de leidende kerk van Jezus tranen kent. We kunnen daar ook getuigenissen van horen. We horen daar verhalen over. Open Door zorgt ervoor dat we de leidende kerk niet vergeten, maar dat we horen wat er gebeurt in delen van deze wereld, waar onze broeders en zusters, mensen van ons gezin van God, gemarteld en vervolgd worden. En verdriet kennen. Verdriet over wat hen overkomt. Verdriet over het lijden om Jezus. Daar worden de tranen afgewist. Die zijn er dan blijkbaar ook. Het is een wat complexer beeld dan dat je denkt van als we straks in de hemel zijn is alle verdriet voorbij. Want in dit visioen zijn er tranen die afgeveegd moeten worden. En in Openbaring 21 zijn ze ook. Het is complexer dan dat. Het is ingewikkelder dan dat. Nou sowieso. Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat wij meemaken, wat het betekent wat er in Openbaring beschreven staat, dat we met de mond open staan. En op het moment dat het ons mag overkomen, dat de Heer ons thuis haalt, dan gaan we met open mond de eeuwigheid binnen. Want we weten niet wat we zien. We weten niet wat ons overkomt. De troost van de goede herder die daar present is. Het heeft een boodschap. Wereldwijd worden 100 miljoen christenen vervolgd. Dat is de schatting van Open Doors. Het zijn er ongeveer net zoveel dus als er baptisten in de wereld zijn. Het zijn lang niet altijd baptisten alleen die vervolgd worden overigens. Dat geldt voor allerlei kerken, allerlei varianten van Jezuskerk. Wat is de boodschap van dit visioen van Johannes voor mensen van vandaag? Het is eerst de boodschap voor hemzelf. Het is een verbluffende boodschap voor hemzelf. Want Johannes maakte de voorweeën alvast mee van die grote verschrikkingen. Dat heeft ook te maken met alle vervolging die er al in de wereldgeschiedenis plaats heeft gevonden. Er zijn voortdurend, ook vandaag, mensen die weten wat het is om in de grote verschrikking te leven. Wij plaatsen het vaak verderop in de toekomst. Maar het is voortdurend al gaande. Johannes heeft het waarschijnlijk aan de lijve zelf meegemaakt. Waarschijnlijk kende hij zelf zijn tranen. En wat betekent dat dan? Dat betekent een verbluffende openbaring. Dat kleine groepje christenen in de tijd van Nero, Diocletianus, tweede helft van de eerste eeuw, dat kleine groepje christenen staat voor een onafzienbare menigte die niet te tellen valt. Dat is een verbluffende gedachte. Ik vertelde aan het begin, toen we nog in de consistorie waren, dat mijn eerste preek, nadat ik een proefpreek gedaan had voor het seminarie, was in een baptistengemeente in Krommenie. Dat heb ik er niet bij verteld. Dat was in Krommenie en dat er in totaal 9 mensen waren. Daar was de dominee bij, dat was ik zelf dus. Er was de koster bij met zijn vrouw. Er was de organist bij, die was er gelukkig ook met zijn vrouw. En er was nog een ander gezin. En het was een hele mooie dienst. Sindsdien maakte mij allemaal niet zoveel meer uit. Als er quorum er maar is, dat zijn 2 of 3, die zijn hier ruimschoots aanwezig. Dus is er voldoende om het evangelie te verkondigen en om samen te beleven wat het is om Jezus te volgen. Maar het is toch wel heel wat anders als je ineens met een enorme menigte te maken krijgt. In 2005 waren we in Birmingham en vierden daar het 100-jarig bestaan van de Baptisten Wereldalliantie. Er waren op het hoogtepunt 14.000 baptisten bij elkaar in een enorme hal. En dat leverde een lofprijzing op die, ja, we zongen dezelfde liedjes, maar het was anders. Want er gebeurde wat je niet goed kunt beschrijven. Nou, ik kan wel beschrijven wat ik zag. Wij zaten met Pieter en Ina Jager op de voorste rij van die enorme zaal. We renden er tegen, elke morgen, om vooraan te zitten. Want daar gebeurt het. Daar zie je wat er gebeurt. Ook wat er misgaat, dat is ook leuk. Maar ook vooral wat er gebeurt, wat er gezegd wordt. En Pieter en Ina en Hiske en ik zaten op de voorste rij, ook bij de laatste viering. En er werden prachtige liederen gezongen, meeslepende nummers. En de menigte raakte in vervoering, kun je wel zeggen. En daar zag ik tot mijn vreugde en verrassing broeder en dominee Pieter Jager voorgaan in rijdans. Nou, dat beeld mogen jullie even in je hoofd laten rondwalen. Pieter Jager in rijdans, ja? Ik heb hem met eigen ogen gezien, anders zou ik het niet geloven. En ik vond het natuurlijk geweldig. En elk moment als ik hem tegenkom, herinner ik hem er nog even aan. Weet je nog wat, Pieter, dat je toen... Ja. Geweldig. Deze menigte is niet te tellen. Deze lofprijzing is oorverdovend. De lofprijzing in de hemel is eeuwig. Dus de boodschap voor Johannes en voor zijn gemeente en voor mensen van vandaag die lijden onder het feit dat ze vervolgd worden, onder het feit dat de werkelijkheid weerbarstig is. De boodschap is, hou vol. Hou vol, Johannes. Laat je niet klein krijgen, Johannes. Ga door. Schrijf dit boek uit. Geef niet op. En heeft hij gedaan ook. En zo werd hij van een bijna vergeten leider van de kerk, die uitgerangeerd ergens slavenarbeid moest doen, afgesneden van zijn gemeente, werd hij tot een auteur in opdracht van Jezus, die over de hele wereld bekend is. Die bij alle 2 miljard christenen bekend geraakt is. Johannes die zijn boodschap mag doorgeven. Hou vol, Johannes. Het is een boodschap voor de gemeente. Of we nou in vrede leven of in vervolging. Hou vol. Laat niet los. Laat ook niet los als het tegen zit. Laat ook niet los als de storm waait. Laat niet los als mensen tegen je zijn. Of als machten zich tegen je keren. Laat niet los. Hou vast. Want Jezus heeft vastgehouden. Het is een boodschap natuurlijk. In de tijd van Johannes en nu ook voor mensen die verbondenheid met Jezus niet zo kennen. En denken van, ik weet ook niet of ik dat wel wil eigenlijk. Wil ik mij daar wel aan verbinden? Wil ik wel horen bij een leidende kerk? Dat is toch ook wat? Ik bedoel, iedereen wil wel horen bij een winnend team. Als het damesteam wint, hè, dan hebben wij gewonnen. Als ze verliezen, hebben zij verloren. Jammer. Als ze winnen, hebben wij gewonnen. Iedereen wil bij een winnend team horen. Kijk dan nog eens naar deze onafzienbare menigte. Als je dat echt wil als zoeker. Als je dat echt wilt, als jong mens die nog geen keuze gemaakt heeft. Kijk dan nog eens naar deze menigte. Want dit is de menigte van het winnende team. Daar moet je naar kijken. Sta je niet blind op de machten die de kerk proberen te verpulveren en te vermoorden. Sta je niet blind op de dictators die eigenhandig denken de kerk te kunnen doden. Maar kijk naar wat Johannes ziet. Zie de overwinnende menigte door het bloed van het lam. En laat je wassen. Dat is dan natuurlijk de uitnodiging. Join the winning team. Maak deel uit van het team dat gaat winnen, omdat hun koning wint. En het is natuurlijk een uitzicht. Een uitzicht, een perspectief dat je helpt om te leven. Mensen denken ook wel eens van ja, dat zal. Maar het hele geduw van je moet kiezen. Ja, waar is dat voor nodig? Laat me toch in mijn waarde. Ik wil helemaal niet kiezen. Helemaal geen zin om te kiezen. Laat mij er maar geworden. Gaat zijn gang wel. Ik ben ervan overtuigd dat de wereldgeschiedenis zich zal ontwikkelen. Op een manier dat de keuze voor Jezus steeds moeilijker zal worden. En dat het kiezen voor God een steeds lastiger zaak zal worden. Het is niet voor niets dat het boek Openbaring die laatste eindstrijd beschrijft in buitengewoon scherpe en bittere termen. Want dat is het. En daarom is het de moeite waard om te bedenken. Dat niet kiezen ook een keuze is. Uiteindelijk een foute keuze. En dat het absoluut de moeite waard is om je te verbinden aan de Christus die lijdt en aan de Christus die opstaat. In het tweede plaatje, daar staat Colossenzen 3 vers 1 tot en met 4 bij. Opgestaan met Jezus. Dat is de overwinning die God ons geeft. Nou, nog maar één keer weer dan. God spant zijn tent uit. Ik sta daarnaar en denk, wat een prachtig plaatje, moet je eens kijken. Al die mensen helemaal de dolle heen. Ze zullen ongetwijfeld krachtig zingen, met gebaren erbij en alles. Wij zijn er wel wat terughoudender in. Ik bedoel, dat ben ik ook, hoor. Op het moment dat er gedanst moet worden, dan breekt bij mij ook een benauwde zweet uit. Maar daar ben ik ook Groninger voor, denk ik. Ik ga ervan uit dat op zijn minst in de hemel ik de kunst van het dansen machtig ben. En ik ga er ook vanuit voor ieder die niet goed kan zingen hier op aarde, dat hij straks prachtig kan zingen, zodat je geen zorgen hoeft te hebben over de eeuwige lofprijzing. Want dat doet het dan wel. Maar het gaat me vooral om de vreugde die daaronder zit. God spant zijn tent uit. En dan mag je dan met vreugde in leven. Dat kleurt de kwaliteit van je bestaan. Dat kleurt de kracht van je leven. Dat is iets ook voor de gemeente van nu. Ook voor de gemeente die leeft. Niet in een directe, harde vervolging, maar wel in een wereld vol met verborgen verleiding. In een gemeente die voortdurend moet nadenken over hoe kunnen we laten zien dat we volgeling van Jezus zijn. Hoe kunnen we demonstreren dat Christus ons gegrepen heeft en ons leidt als goede herder. Hoe maken we dat duidelijk? Voor die gemeente geldt ook, voor ons geldt ook. Wij wonen in Gods tent. Ook al zien we die nog niet, maar met de ogen van Johannes, met de ogen van geloof. Zien we dit beeld, het beeld van God, die zijn beschermende tent uitspant en uitstrekt over onze levens. Het is geweldig om dat te mogen beseffen. Het brengt ons tot lofprijzing, tot aanbidding en tot dankzegging. En ik wens jullie van harte toe dat dit visioen van Johannes jullie zal motiveren en helpen de komende dagen om met dat perspectief te leven en daaraan vast te houden. Amen.